Zo, vooraleer ik wil beginnen, wil ik eerst nog ook bidden en danken. Heere Jezus, wij danken u, Heere, dat wij ook hier als gemeente mogen samenkomen. We danken u omdat gij onze God zijt, onze Vader, die voor ons zorgt. Heer, en dat wij inderdaad u mogen aanbidden. En dat we dat ook mogen doen, Heer. Omdat we weten wie we aanbidden. Omdat u een Vader bent die voor ons zorgt. Heer, en daarom vraag ik ook uw zegen voor deze voormiddag. Wilt u mij ook weer veelvuldig zegenen om uw woord te brengen? En wilt u ook de gemeente ontvankelijk maken voor uw woord, Heer? Zodat we mogen leren wat het betekent om discipelen te zijn van Jezus, om u te volgen en vooral om u te eren in onze levens. Vader, ook vragen we vergeving, omdat we vaak falen. Omdat we niet doen wat u vraagt, Heer. Omdat we onszelf op de eerste plaats zo vaak stellen. Maar we weten, Heer, dat in uw woord staat dat u een genadig God bent, dat u veelvuldig vergeeft, Heer. En we danken u daarom. Daarom zijn we ook deze morgen weer samengekomen, om dat te herdenken, Heer. U bent een God die vergeeft, een liefdevolle Vader. En daarvoor wil ik u danken. In de naam van Jezus. Amen. Zo, ik wil het vanmorgen hebben over iets die mij al een tijdje bezighoudt. Ja, dat was dan de inleiding. Namelijk, ik had iets gelezen, een kleine tekst. En misschien heb ik het al gezegd, vaak weet ik niet meer wat ik de vorige keer verteld heb. Maar meestal is het zo, als ik iets voorbereid, dan is het iets die mij bezighoudt. Dan wil ik iets doorgeven wat ik zelf meemaak of waar ik zelf mee over hoop ligt. Of iets dat ik zelf wil doorgeven. En het was een kleine tekst dat ik had gelezen in een boekje, namelijk: de bron van alle menselijke problemen is het afwijzen van Gods heerschappij. Ik ga het nog eens zeggen. Dus de bron van alle menselijke problemen is het afwijzen van Gods heerschappij. En ik denk dat dat juist is. Ik ben er zeker van. Namelijk dat de problemen van de mensen, of dat dat nu persoonlijk is of universeel, dat het daarop aankomt, we verwerpen Gods heerschappij. Zijn bestuur. We laten God niet regeren in onze levens. En zoals jullie ook wel al hebben gemerkt, deze week was er weer heel wat te doen over Israël. De problemen die daar zich voor de hand doen, die worden ook niet opgelost. En zijn bijna niet op te lossen. Maar vanuit profetisch perspectief weten we dat er eens een tijd zal komen dat ook dat zal opgelost worden. En dat spreekt mij ook altijd geweldig aan. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, Israël ligt mij nauw aan het hart. Als ik hoor wat er daar gebeurt, dan raakt mij dat. Ook op het werk zei er iemand, ja, het is een apenland, Israël. En ik was daar zo van, niet geschokt, maar er was alleen een kleine woede aan mij opkomen van, wat zegt hij nu? En ik heb daar ook direct op gereageerd van, weet je wel wat je zegt? Want vaak worden mensen geleid door wat de media zich voorschotelt. Mensen weten niet meer wat er gaande is. De mens gaat ten gronde aan kennis, gaat ten gronde door gebrek aan kennis. En dat is ook zo. Maar om terug te keren op mijn tekst, namelijk dat die heerschappij van God zal uitgaan, dat is zeker. En dat bemoedigt mij ook, dat ik eens zal weten dat Gods heerschappij zal heersen. En als we over heerschappij willen spreken, dan spreken we namelijk over besturen, over heersen, over regeren. De mens regeert. Er is een regering in ons land nodig om alles in goede banen te leiden. Eens komt dat koningschap van God dichterbij. Eens zal hij regeren. En dat is ook in feite wat Johannes en Jezus prediken. Namelijk, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. Dat komt. En dat spreekt mij de laatste tijd heel erg aan, want ik geloof, en ik denk dat jullie met mij dat ook zullen beamen, dat we namelijk in de laatste der dagen leven. Soms zeggen we tegen elkaar, ik en mijn vrouw, wat moet er nog meer aan toegevoegd worden, of wat moet er nog veranderd worden, om het woord van God, omdat het woord van God spreekt van moeilijke tijden, liefdeloosheid, hè, enzovoort, om God terug te doen keren. Wat houdt hem tegen om nog te doen terug te keren? De tijd is nabij. En daarom wil ik ook beginnen met een tekst, namelijk over die heerschappij van Jezus Christus. En zoals Peter aanhaalde in zijn gebed, namelijk dat profetie heel belangrijk is, en dat wij als evangelische christenen soms daar een beetje te weinig mee omgaan, heb ik ook vandaag een tekst aangehaald die over profetie gaat. Namelijk, een deel is al volbracht en het andere deel zal nog moeten komen. Als we weten dat profetie in de Bijbel bijna 1/3 van het woord Gods inneemt, dan vind ik dat God dat heel belangrijk heeft geacht. Profeten waren mensen die gezonden waren om het volk te vermanen, om te bemoedigen, om ze op hun plichten te richten. Maar ook werd een profeet nooit gezonden als het volk in gehoorzaamheid wandelde. En dat is feitelijk iets typisch. God zond zijn volk, of heeft zijn volk zodanig lief, dat hij zag dat het aan het verkeerd lopen was dat hij iemand zond om hem terug te brengen. Het was nodig dat het volk vermaand wordt, want het liep zo vaak fout. En ik denk dat het ook goed is dat wij de zondag naar de kerk komen. Dat het goed is dat we broeders en zusters contact hebben, omdat we in ons christelijk leven ook vaak zo lauw zijn. Als we dat durven te erkennen, dan denk ik dat we dat allemaal kunnen beamen. We zijn vaak zo lauw in ons christen zijn. En dat spreekt ook ergens van een eindtijdfase, namelijk dat wij liefdeloos zullen zijn. Meer liefde voor de wereld en genot dan voor de liefde van Christus. En daarom is het goed dat we stilstaan. Dat we onszelf onderzoeken. Dat er mensen zijn die ons durven te vermanen. Hoewel ik niet vandaag hier sta om te vermanen, maar gewoon om het woord van God te spreken en te wijzen op dat koninkrijk dat komt. De heerschappij van God zal eens realiteit zijn. Niet in de hemel, maar hier op aarde. God komt om hier een koninkrijk te stichten. En daarvoor wil ik de tekst aanhalen van Jesaja 9. En ik denk dat dat een heel bekende tekst is. Een tekst die we over het algemeen voorlezen als het kerstmis is. Namelijk Jesaja 9 vanaf vers 5. Daar lezen we: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Want, of doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. En in feite is dat een tekst die zo vaak wordt voorgelezen, dat ik mij ook zo vaak heb gelezen, maar dat we in feite weinig bij stilstaan. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, inderdaad, en dan denken we aan de Heere Jezus, die ons voor ons is gegeven. En dan denken wij automatisch als evangelische christenen namelijk aan het zondeprobleem, aan de vergeving van zonde. Want dat is iets die ons vooral persoonlijk heel nauw aan het hart ligt. Als wij maar gered zijn en in de hemel komen, dan is het goed. Maar hier spreekt Jezus niet van, of hier zegt de tekst, de profetie hier niet van. Hij spreekt over de heerschappij van die zoon, van het kind. Namelijk dat God zal regeren eens in deze wereld. En hij noemt daar een paar sterke eigenschappen van die regeerder. Namelijk, hij is wonderbaar. Het is een raadsman, een sterke God, een eeuwige vader. Het zijn eigenschappen van een goed koning. En we hebben, of er goede regeerders zijn de dag van vandaag, daar ga ik mij niet over uitspreken. Ik vind dat heel moeilijk, want ik ken te weinig van politiek. En wat ik ken, hoor ik maar wat anderen mij voorschotelen, want we zijn allemaal ergens beïnvloed door die media. En wat zij schrijven, nemen we dan ook aan. Dus we zijn enorm beïnvloedbaar. Of we moeten ons laten beïnvloeden door die media, want we kunnen niet anders. We kennen mensen niet persoonlijk. Maar hier zien we iets over die kenmerken van die koning. Die zal heersen. Het zal ook nooit ophouden. Een koninkrijk dat nooit zal ophouden want het bestaat in eeuwigheid, staat er. Van nu aan tot in eeuwigheid. Als dat een goed koning is, of een goed bestuur is, dan is dat zeker geen probleem. Als dat een slecht bestuur is, dan zitten we met een probleem. Maar we hebben een aantal kenmerken die dat koninkrijk hier voor ons uitlichten. Er zal een koning heersen. Koningen, dat was in het Oude Testament iets bijzonders. Koningen werden niet aangesteld door mensen, toch niet in het begin. Dat was ook niet de bedoeling, want God was koning. Dat was de bedoeling. God ging regeren over het volk Israël, totdat ze, net zoals de andere volken wilden zijn, een koning zich wilden hun toe-eigenen. En het principe van een koning was namelijk dat hij moest het land besturen. En ook kunnen dan bepaalde mensen aanbevelen om een goede koning te hebben, dan weet je dat nog niet. Maar God stelde hij iemand aan. Het was namelijk de zegen van God die over die man was. En we kennen twee koningen die aangesteld werden door God, namelijk Saul en David. En ze waren gezalfd. Die zalving was een teken van God van, u bent bekwaam gemaakt door God. Het was niet zomaar een uiterlijk teken, het was de zegen van God die over die man kwam. Want het staat er dan bij, ze werden gezalfd door de profeet en de geest des Heren kwam over hen. Dat kunnen we dikwijls lezen. En dan zien we dan ook dat die mannen bekwaam gemaakt worden om te regeren. Maar hier zijn we bezig met onze hemelse koning. Die zal regeren. Die zal bekwaam gemaakt worden door God, of die is God zelf. Het zal namelijk een sterke God zijn. Een wonderbare raadsman. Een eeuwige vader. Iemand met zulke kwaliteiten zal regeren straks. Hij zal ook groot zijn in zijn heersen. Namelijk de heerschappij, het woordje zegt het zelf, heersen. Er gaat daar kracht van uit. Iemand heerst. Als we dat tegenwoordig zeggen van iemand heerst, dat klinkt dat negatief. Heersen, dat is overweldigen. Dat is, ja, over iemand heersen klinkt altijd negatief. Maar ik denk dat we het hier positief kunnen beamen. Waarom? Namelijk, omdat het staat, doordat gij het sticht en grondvast met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Het zal een koninkrijk zijn waar recht en gerechtigheid zal geschieden. Iets wat de mens in het diepste van zijn wezen ook verlangt, namelijk dat er gerechtigheid geschiet. Ik denk dat iedereen hier in de zaal kan beamen dat we ons recht willen aangedaan worden. Als er onrecht aan ons aangedaan wordt, dan hebben we over het algemeen een reactie van boosheid. Dat willen we niet, onrecht. Ook al doen we zelf onrecht, beseffen we het niet altijd, maar we zijn zelf onrechtvaardig. En als ons dan iemand iets aandoet waarvan we denken dat het onrechtvaardig is, dan stijgen we. Maar hier zal dat koninkrijk gegrondvest worden, gebouwd worden door recht en gerechtigheid. En ik vind dat altijd een hele zegen. Een hele bemoediging om dat te mogen erkennen, dat Jezus uiteindelijk recht en gerechtigheid zal brengen over deze wereld. Tot in de eeuwigheid. Dat bemoedigt mij altijd, want zoals ik al vaak heb gezegd, de wereld is niet zo positief. En wij zijn nog gelukkig, bij de gelukkigen, dat we het hier goed hebben. Maar denk maar aan Noord-Korea. Denk maar aan al die landen waar de vervolging is. Waar we over enkele weken ook hebben gehoord. Dan denk ik dat die tekst ook voor die mensen bemoedigt. Een bemoediging mag zijn. Dat er een koninkrijk zal heersen van recht. Of gebouwd zal zijn op recht en gerechtigheid. En dat is ook het eindelijke doel dat Jezus heeft met deze wereld. En ik heb het al vaak gezegd, wij denken altijd aan onszelf. We hebben altijd die neiging van, ja, God komt om ons te redden. Als het ons goed gaat, dan moet de rest maar volgen. Het gaat veel om onszelf. Als we bidden, en ik merk dat ook bij mezelf, dan bidden we altijd toch veel voor onszelf. Misschien niet in de bidstondes, maar als we in onze stille tijd, dan is het altijd ikgericht. Wij zijn mensen, en dat is misschien een kenmerk van ons mensen, altijd ikgericht. We willen namelijk het goede voor onszelf. En ik denk, als we onszelf goed voelen, dan kunnen we dat ook uitdelen naar de anderen. Dat zeg ik vaak. En dat houdt ook wel een bepaalde waarheid in. Maar het gaat erom dat Jezus komt om hier een koninkrijk op te richten om koning te zijn over deze wereld. Om de heerschappij die er nu is, over te nemen. En als we dat zouden gaan vertellen in de wereld, dan zou ik nogal wat hoorngelach horen misschien. Dan zouden we misschien ons zot verklaren. Maar dat is hier een woord van God. Dat is hier een profetie die, ik heb het nu niet opgezegd, misschien 2000 jaar geleden is geschreven. Die een deel is uitgekomen, want we weten dat Jezus is geboren geworden in Bethlehem. En het tweede deel van die profetie moet nog uitkomen. Dat komt straks als Jezus zijn koningschap zal opeisen. Dat is het doel. Daarvoor mogen we ook de mensen gaan vertellen Jezus zal komen om koning der Joden te zijn. En niet alleen voor de koning der Joden, zoals Paulus schrijft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek en vooral de andere mensen van deze wereld. Daarom is Jezus koning. En als we dat zeggen, als we dat durven proclameren, als we dat gaan vertellen in deze wereld, als we dat in onze eigen gezinnen vaak gaan vertellen, dan is er daar altijd een hevige reactie op. Mensen willen dat niet horen. Mensen moeten niets weten van een koning die komt waar ze zich zullen moeten voor hen verantwoorden. Dat is iets wat wij niet willen. De moderne mens denkt niet aan God, wil ook niet denken aan God. Terwijl wij zijn woord hebben, terwijl de wereld misschien niet ziet, maar wij zien dat God zijn volk aan het toebereiden is, dat Israël wordt klaargemaakt om straks terug te keren, dan zien we dat alles erop toegespitst wordt over dat ene feit. En dat de reactie van mensen zo vaak onthutsend is. En ook zien we dat, om terug te keren naar Matteüs hoofdstuk 2, vers 2, van de reactie als men spreekt dat Jezus komt om te heersen. We kennen het kerstverhaal en we kennen die tekst meer dan genoeg. Namelijk Marcus 2, van de reactie van Herodes. Er waren daar mensen die wel gelet hadden op de tijden, die een ster hadden gezien, de wijzen. Er staat niet zoveel in van die wijzen, maar er staat wel dat zij bij Herodes kwamen, die kwamen uit het oosten en vroegen, waar is de koning der Joden? Die hadden namelijk iets gezien, iets bespeurd, iets gevoeld, iets, door iets geleid, maar ze hadden iets geproefd die niet normaal was, die buitengewoon was, die in feite heel uitzonderlijk was. Nog nooit in de geschiedenis is dat gebeurd. En die drie wijzen hadden het gezien. Ze kwamen om de koning der Joden te begroeten. Een opmerkelijk feit. Ik weet niet of die mensen gelovigen waren of niet. Dat doet er misschien niet toe. Maar in ieder geval, leert het ons wel wat wij van die wijzen kunnen leren om attent te zijn op die dingen. Attent op de dingen van God. Ze kwamen naar Herodes en ze vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Hij is geboren. We hebben zijn ster gezien. We hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Dat was profetie. Dat was 2000 jaar geleden door Jesaja opgeschreven, of ik weet niet hoeveel jaar het geleden is. Dat is gebeurd 2000 jaar geleden. Jezus is geboren. Maria kreeg de naam, kreeg de belofte dat Emmanuel is met ons. God is met ons. Jezus is met ons. Jezus was geboren op die dag. Daar hebben de wijzen op gelet. En dan zien we de reactie van mensen. Dan zien we de reactie van koning Herodes. Namelijk, als mensen daar niet voorbereid op zullen zijn, wat hun reactie zal zijn. Ik hoop dat wij als christenen echt voorbereid zijn. En dan zien we dat ongelovigen, het is daarom dat Johannes en Jezus ook predikten in het begin van hun optreden, van bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarom is het ook nodig dat wij durven te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De reactie van Herodes was namelijk het volgende. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En in feite wordt dat hier nog heel zo een beetje braafjes geschreven, maar het staat in andere vertaling, schrok hevig. Hij schrok even van die reactie. Van oei, wat gebeurt er hier? En die wijzen waren niet de minste. Denkt ook dat die wijzen wel mensen waren met een bepaalde invloed van een ander land. Als mensen, als raadsheren iets doorgeven of iets vertellen, dan hebben zij veel meer invloed dan gewone mensen. Ook zo bij Herodes. Hij lachte het niet. Hij lachte het niet weg van, nou ja, wat komen jullie hier nu vertellen? Hij schrok zeer. Hij was volledig ontstaan van, oei, wat gebeurt er hier? Hij was ook geërgerd, want zijn koningschap hield aan een zijden draadje. En ik vind dat aan de andere kant ook een prachtig beeld van die Herodes. Van het aanvaarden van de boodschap van Jezus of het niet aanvaarden van de boodschap van Jezus. En zo is het de dag van vandaag nog altijd. Als wij durven te spreken over Jezus, dan krijgen we een reactie van ja, ik geloof het. Ofwel van we lachen het of ze lachen het weg. Dat is nog de dag van vandaag niets veranderd. Die koninkrijk, die woorden van Jezus worden nog steeds, of die toepassing die hier geschreven wordt, is nog steeds van toepassing de dag van vandaag. Mensen reageren ten positieve of ten negatieve over die boodschap. Herodes ontstelde zeer. En niet alleen dat, hij liet allen overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachten van hen te vernemen waar de Christus zou geboren worden. Op het eerste gezicht zouden we denken, ja, die mens is zoekende. Die mens wil God leren kennen. Maar we weten allemaal wat zijn bedoeling was. Namelijk om zijn eigen koninkrijk zeker in stand te houden. Maar, en dat is ook iets wat we misschien wel kunnen leren, de mens zoekende naar God, dat wordt ook de dag van vandaag heel weinig toegepast. En als ik ook denk in mijn eigen leven, dan is dat ook zo dikwijls van hoge toppen en diepe dalen. Dan is dat ook zo vaak niet een constante in mijn leven van Bijbel lezen en bidden. Vaak is het ook zo gegaan van omhoog op de top en vaak diep in een dal. En dan niet diep dal dat ik depressief ben, maar gewoon alles laten vliegen. Gewoon geen tijd nemen voor de Bijbel te lezen. Hoeft dat dan? Dat hoeft niet. Maar het brengt u wel in een andere sfeer en het brengt u ook dichter bij God. En zo was het ook bij Herodes. Hij wilde hem meer weten, ten negatieve, om zichzelf, zijn eigenrechtheid of zijn eigen koningschap te bevestigen. En dan zien we in feite niet alleen dat, wat er een hevige reactie van Herodes ontstak. Namelijk, als hij ontdekt dat hij misleid is geweest door de wijzen, ontstak hij, en dat staat in vers 16, ontstak hij een hevige toorn en de zon bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan, al de jongens van 2 jaar en oud daar beneden om te brengen. Met andere woorden, zijn zoeken naar Christus was niet om Christus te leren kennen, maar om zichzelf ergens te beveiligen. En de reactie van Herodes was dan ook dat hij een hevige woede ontstak. En we kennen allemaal het verhaal van de kindermoord in Bethlehem. Omdat hij dacht, ik ga die koning, die profetie, maar je wist misschien niet dat dat een profetie was. En als hij dat al dacht, dan heeft hij zeker verkeerd gedacht. Ik ga dat woord van God tegenhouden. Ik ga, als koning heb ik die bevoegdheid, mijn eigen koningschap bevestigen. Ik zal doen wat ik denk goed te doen. Maar je vergeet dat God boven alles staat. En dan zien we zijn reactie. Hij ontsteekt in een hevige woede. En dan is er een heel erg droeve gebeurtenis. Namelijk dat de kinderen daar onder de 2 jaar worden gedood. Enkel alleen maar omdat één man het in zijn hoofd haalt om zijn eigen ik te bevestigen. En zo is het ook vandaag nog. Hoeveel zonde en ellende, hoeveel miserie is er niet in deze wereld doordat mensen zichzelf centraal stellen en zich niet bewust zijn dat ze daardoor heel wat anderen meeslepen in de miserie. En ik denk nog niet aan al die leiders die heersen als dictators, maar ik denk ook als vaders en moeders in onze eigen gezinnen, hoe wij vaak door onze eigen wandel of door onze eigen begeerten, onze eigen ikgerichtheid, vaak anderen meeslepen in de miserie. Als ik denk aan mensen die drinken, vaders of moeders, die verslaafd zijn. En noem maar op, al die miserie. En dat komt. Ja, vaak heeft dat ook wel zijn gevolgen of erkent dat ook wel zijn oorzaken. Maar toch, het komt allemaal neer op ons eigen ikgerichtheid. En dat brengt ook heel wat miserie met zich mee. Daarom, wij als christenen, en hier worden we ergens mee bepaald, hoe belangrijk het is dat wij ons laten leren door Christus. Dat wij een houding aannemen van, ik wil geleerd worden door Christus. Net zoals de Joden, net zoals de wijzen het ergens hadden geproefd en ervaren van de koning der Joden is geboren. We willen hem eer bewijzen, we willen hem leren kennen, laat ik het zo zeggen, want ik weet, het was ook wel een korte ontmoeting, maar ze hadden de ingesteldheid om hem te willen leren kennen. En dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste wat een mens kan doen in zijn leven, om God, namelijk God, te willen leren kennen. En dan zien we dat het koninkrijk wordt gepredikt. We weten dat Johannes de Doper, en dat kunnen we lezen in Matteüs 3, vers 1, ook optrad. Toen Jezus geboren werd en hij rond de 30 jaar was, toen riep Johannes de Doper tegen de mensen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken wordt, toen hij zeide, de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Dat is het, de hoofdzak van het evangelie, de blijde boodschap. Bekeert u, waarom? Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is een zekerheid, dat is iets die echt zal gebeuren. Het is niet geen fictie, het is eens zal dat zekerheid zijn. Daarom moest de mens zich bekeren, in de eerste plaats. Omdat hij zou kunnen genieten van dat koningschap die Jezus straks zal doen. Waarin Jezus zal heersen en waar recht en gerechtigheid zal heersen. Om daarbij te zijn, moeten we ons bekeren. En ik denk dat in ons gebed het belangrijkste is, en in de laatste tijd ben ik daar ook wel bij bepaald, dat wij mogen bidden om de bekering van mensen. Ik heb dat zo vaak gezegd, wij bidden vaak voor ons eigen ik. Maar de bekering van mensen in onze eigen omgeving, en ook verder buiten, is het belangrijkste. Want straks zal dat koninkrijk gebouwd worden, grondvest worden. Het was ook de boodschap van Johannes en Jezus. En dat lezen we ook in de woorden van Jezus namelijk. Johannes predikte die boodschap, maar Jezus predikt ook die boodschap. Hij predikt niet van vergeving van zonden, en hij predikt niet direct van we moeten dit of dat doen om behouden te worden. Hij predikt, bekeert u, wat dat ook inhoudt, bekeert u. U kunt zeggen, er valt er heel wat over te zeggen over bekeert u. Maar dat is de essentie. Bekeert u is de essentie van dit alles. En in Matteüs 4, vers 17 staat er, van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is iets wat wij de mensen de dag van vandaag, die ongelovig zijn, zouden moeten vertellen van bekeert u. En wat houdt dat dan in? Daar ben ik niet van plan om dat nu allemaal uit te leggen. En ik wil het ook niet doen, want ik heb al gemerkt, ook met onze eigen kinderen en ook met onszelf, hoe meer we spreken en spreken van wat ze mogen en niet mogen doen, dat ze vaak dat niet doen. Maar als we bekeerd zijn, als we ons willen omkeren naar God, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan komt de Heilige Geest in ons en die zal ons leren. En vaak denk ik dat we veel te veel preken tegenover onze kinderen en tegenover anderen van wat kan en niet kan, kan en niet mag, want dat is, ja, we voelen ons daar goed bij. Als ik denk aan mijn eigen bekering, dan dacht ik altijd dat ik bepaalde dingen, dat God een strenge vader was, een God die mij nauwlettend in het oog hield en dat ik bepaalde dingen moest laten. Ik heb het al zo vaak gezegd, wat gaat mij dat kosten? Totdat ik tot de ontdekking kwam dat het geen naleven is van regeltjes, maar dat God een liefdevolle vader is. En dat wil niet zeggen dat we alles kunnen, of alles mogen doen, maar het komt heel anders over. Uit liefde voor iemand doe je iets. Dat is de boodschap. Namelijk dat God wil dat we hem lief hebben. En die bekering is een daad dat wij moeten doen. God kan dat niet doen voor ons. Maar wij als christenen hebben de taak om te bidden om de bekering van mensen. En ik geloof daar, ik ben er zelfs meer en meer van overtuigd dat we die genade en die kracht, of hoe ik het ook moet noemen, het gebed, dat wij voeren, dat wij durven te bidden voor mensen om tot ze tot bekering te doen komen. Die opdracht hebben we wel, om te bidden. Ook al zijn we geen echte evangelisten en zijn we niet in staat om nog van deur tot deur te gaan of wat dan ook. We hebben de opdracht, of we kunnen, ieder persoonlijk bidden om die bekering voor die mens, voor de mensen rondom ons. Heel belangrijk. En ik zeg het, ik heb het al meer en meer ben ik daarvan bewust van echt te bidden. En niet zomaar, want vaak bidden we, ja, of ik toch, zo van we moeten nu bidden en ik ga nu bidden. Maar echt bewust bidden om de bekering van mensen. Omdat het straks, omdat ze straks ook zouden kunnen vertoeven in dat koninkrijk waar recht en gerechtigheid zal heersen. Namelijk, dat waren de eerste woorden van Jezus. Bekeert u. Een heel belangrijke boodschap de dag van vandaag. Heel belangrijk. De bekering van ons mensen. En zoals ik al heb gezegd, de Heilige Geest komt ons tegemoet. En leer ons dan, en dat is ook weer het prachtige van ons christen zijn, dat wij door de Heilige Geest geleerd mogen worden. Dat Gij het zal zijn die ons leert. Vaak laten we ons leiden door wat mensen zeggen. En we denken omdat dat voorgangers zijn of mensen die al lang in het geloof staan of zelfs een goed voorbeeld zijn, dat dat de maatstaf is. Als zij het zeggen, het zal wel goed zijn. Dat kan, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar ieder persoonlijk heeft de Heilige Geest ontvangen en die zal het zijn die ons leert. En ik wil nu nog afsluiten met iets wat ik in feite onlangs heb gelezen. Onlangs, dat was gisteravond. En het sprak mij toch aan, omdat het ergens het denken van de mens bepaalt. Het denken van onze kinderen bepaalt. En dat staat in Prediker, hoofdstuk 8. En zo denken ook vele mensen. Moet ik nog wel Prediker vinden? Ja, Prediker 8. Namelijk de wijsheid van de prediker. Wie is als de wijze, zegt de prediker. En als we prediker, over de prediker spreken, dan weten we, of tenminste velen van ons, wie dat is. Dat was de koning, Salomon, die in zijn tijd de wijste was. Ook zijn koninkrijk was uitzonderlijk. Als we denken dat andere koningen, of de koningin van Sheba, kwam om te zien met eigen ogen wat er daar allemaal verteld wordt over dat koninkrijk van Salomon, die echt de wijsheid had gekregen van God om te regeren, en dat ook deed met pracht en praal. Hij was echt een koning die uitsprong in pracht en praal en in wijsheid. En die man schreef bepaalde dingen. En velen van ons, zelfs ongelovigen, zullen daar volkomen mee eens zijn. En als ik het las, dan dacht ik ook, inderdaad. Hoofdstuk 8, vers 9. Waar stak ik hier? Ik ga het in een andere vertaling lezen, dus juist. Het is daarom dat ik het niet vind. Namelijk in de Goed Nieuwsbijbel. Omdat ik vind dat het in de Goed Nieuwsbijbel meer tot uiting komt wat er gezegd wordt. Soms moeten we in de NBG-vertaling soms tweemaal nadenken wat er nu geschreven wordt. Maar de Goed Nieuwsbijbel die zegt het een beetje in onze taal, of tenminste in mijn taal. Namelijk zegt hij het volgende. De mens kan niet begrijpen wat God doet. En ik denk dat de meeste mensen van ons ook dat kunnen beamen. Zelfs de ongelovigen zullen dat beamen. En dan zegt hij verder. Verder zag ik dat misdadigers plechtig werden begraven. Maar mensen die goed hebben geleefd, kregen geen graf. Die werden door hun medeburgers vergeten. Wat is daarvan de zin? En hoe vaak horen we niet van mensen dat ze zeggen, die is kurk, die net veel beter of ik. Vaak horen we dat. Er is zoveel onrechtvaardigheid in deze wereld. En dan schrijft hij verder, wat is daarvan de zin? Omdat de misdaad zichzelf niet onmiddellijk straft, is de mens er steeds op uit om kwaad te doen. Dat is ook waar. Een schurk die blijft toch in leven, ook al behaat gij 100 misdaden. Ik weet wel dat het volgende beweerd wordt. Het zal je goed gaan als je ontzegd hebt voor God. Maar het leven van een schurk gaat voorbij als een schaduw. Het duurt maar kort, omdat gij geen ontzag heeft voor God. En ik vind dat ook juist. Hè? Als wij denken, omdat wij God lief hebben, omdat wij ontzag hebben voor God, dat het ons zal goed gaan. Wie zegt er dat? Dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. Ik ken heel wat christenen ook lijden. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om het uiterlijke, maar waar God in zijn kracht innerlijk doet. En we kunnen dat, of ik denk toch, dat kunnen beamen hier wat prediker allemaal schrijft. Zelfs de ongelovigen kan er altijd mee. Hij zei inderdaad, het is waar wat hij schrijft. Dan gaan we verder. Maar het leven van een schurk gaat voorbij als een schaduw. Het duurt maar kort, omdat gij geen ontzag geeft voor God. Maar ook dit onzinnige komt voor. Er zijn rechtvaardige mensen die het verhaat alsof zij schurken waren. En er zijn schurken die het verhaat alsof zij rechtvaardig waren. Ik herhaal, wat is de zin hiervan? Dat is ook waar. Sommige mensen worden gestraft omdat ze rechtvaardig zijn. En anderen, schurken, die heel hun leven bedrog hebben gepleegd. Denk maar aan de bankencrisis. Ik ga er nu ook niet veel over uitwijken, ik ken er niet zoveel van. Maar mensen worden, omdat ze financieel gesjoemeld hebben en zichzelf vaak verrijkt hebben, worden soms heel weinig gestraft. Terwijl mensen die soms iets klein hebben gedaan, wel worden gestraft. Ik denk dat we tot nu toe allemaal hiermee eens zijn. Daarom ben ik ervan overtuigd dat een mens moet genieten van het leven. Van eten en drinken, dat staat in de Bijbel. Hè. Het plezier is het enige wat gij heeft bij zijn tobben en zwoegen tijdens dit korte leven. Dat geeft God hem gegeven. Ik denk dat veel mensen tot nu toe mij zullen beamen en zeggen, wauw, dat is hier een... Zelfs de ongelovigen zullen dat zeker toegeven. Zelfs onze kinderen, want dat zeggen ze vaak. Hè. Het leven is kort, we moeten genieten. Het leven is eten en drinken. Het staat in de Bijbel, we kunnen ze geen ongelijk geven. Dat is zo. Dat is het leven van prediker. Dat geeft God hen gegeven. Ik wilde wijs worden en begrijpen waarom de mens zich dag en nacht aftop en zich nooit rustgunt. Maar ik kwam tot de ontdekking dat de mens het handelen van God hier op aarde niet kan begrijpen. Hoe de mens zich ook inspant, gij komt er niet achter. Zelfs een wijs man kan dat niet. Ook al zegt hij van wel. Met andere woorden, we kunnen God niet doorgronden. Laten we eten en drinken en plezier maken. God heeft dit alles gegeven. Amen. We hebben zo pas gezongen van... laat het graan maar groeien. Wat was het allemaal, dat kinderliedje? Ben ik nu vergeten. We mogen dankbaar zijn. Eten en drinken is goed. Dat wil ik toch beamen. Het leven kan soms prachtig zijn. Als we in het goede deel van de wereld leven. Het is soms echt aangenaam. En dan gaat hij maar verder. En ik wil toch nog wat een en het ander daarvan meegeven. Ik heb niet diep nagedacht over alles, zegt prediker. Ik heb ingezien dat ook de rechtvaardige en de wijze mensen in elgen doen en laten van God afhankelijk zijn of ze nu lief hebben of niet, of haten. Met andere woorden, iedereen is afhankelijk van God. Of dat je nu God lief hebt of God niet lief hebt. De zon, de regen, de sterren, de maan, alles is geschapen tot eer van God. En alle mensen genieten ervan. Of dat je nu gelovig bent of niet gelovig, diep gelovig, vroom, katholiek, protestant, iedereen, moslim, iedereen geniet van de zegen van God. Maar staat er, niemand weet ook maar iets van wat hem te wachten staat. Iedereen overkomt hetzelfde. Of men nu rechtvaardig is of onrechtvaardig, of men nu goed en onkreukbaar is of slecht, of men nu offers brengt of niet, het verhaat een goed mens net zoals een slecht mens. En iemand die al te gemakkelijk een eed aflegt, overkomt hetzelfde als iemand die geen eed durft af te leggen. Dat is het verschrikkelijke bij alles wat in het leven gebeurt. Iedereen overkomt hetzelfde. Nou mensen, dat is de Bijbel, dat ik voorlees. Vergeet dat niet. Hè. Ik zit hier iets te lezen die in feite een beetje tegen ons geloof ingaat. Hè. Of dat we nu offers brengen, of geen offers brengen, of we nu rechtvaardig zijn, of onrechtvaardig, schrijft prediker. Het verhaat een mens, een goed mens, even als een slecht mens. Heel hun leven lang zijn de mensen uit op kwaad en lopen met allerlei dwaze plannen rond. Want daarna is het toch afgelopen, daarna ga je toch dood. Dat is een zekerheid dat iedereen heeft. Dat kunnen we zeker beamen. Een levende hond is al beter dan een dode leeuw, zeker. Hè? Want wie leeft, weet de mens nog dat hij dood zal gaan. Maar wie dood is, weet helemaal niks meer. Niemand denkt meer aan hem. Het is afgelopen met zijn liefde, zijn haat, met al zijn hartstochten. Ze spelen geen rol meer in wat hier op aarde gebeurt. Nooit meer. Daarom, voor de tweede maal. Eet en heb plezier. Drink wijn en wees vrolijk. Dat geeft God geweld. Kies feestelijke kleren en verzorg jezelf goed. Geniet van het leven samen met de vrouw van wie je houdt. Doe dat iedere dag weer opnieuw tijdens dit zinloos en vluchte bestaan. Dat God je gegeven heeft. Want dat is het enige wat je hebt in dit leven, van tobben en zwoegen. Grijp met beide handen en kansen die je nu krijgt, want je bent op weg naar het dodenrijk en daar kun je niet meer denken. Kun je niets meer doen, daar weet je niets meer en kun je ook niet wijs zijn. Dat schrijft Prediker. En ik zeg het nogmaals, de meeste mensen, zelfs de ongelovigen, die zullen daar zeker dat ook beamen. En we denken hier, ja, wat wil Prediker hier nu mee zeggen? Zat hij nu misschien in een diep dal als hij dat schrijft? Was hij zo ontmoedigd in alles wat hij zag en hoorde, terwijl hij van God zoveel zegen heeft ontvangen? Is dat nu ons christelijk leven? Eten en drinken en plezier maken? Ik ben zeker, dat hoort erbij. Is dat zinloos? Ik denk het niet. Maar ik wil afsluiten met een positieve boodschap. Want dit alles zou ons ergens in een stemming kunnen brengen van dat alles kan en alles mag. En dat wil ik ook vooral meegeven naar mijn kinderen toe. Namelijk, dan staat er, heel fijntjes schrijft hij dat, in hoofdstuk 11, vers 9. Geniet van je jeugd, dat schrijft hij aan de jongeren. Neemt het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je fijn vindt, maar waar je zin in hebt. Maar besef wel dat je het voor God moet verantwoorden. En daar wil ik mee afsluiten. Beseft wel dat je het moet voor God verantwoorden. Namelijk, dit alles dat Prediker hier heeft beschreven van tevoren, lijkt ons heer aangenaam. En we kunnen zeggen, we kunnen het allemaal heel goed beamen. Het leven is vaak zinloos. Het lijden in de wereld is vaak zinloos. En Prediker was hij iemand van het Oude Testament. Die kon nog niet vooruitzien wat wij als Nieuwtestamentische christenen hebben ontvangen. Zoveel meer. Die geestelijke zegeningen waar Paulus van schrijft. Die Heilige Geest die in ons woont. En zo verder. Maar één ding was Prediker zich van bewust. Namelijk van alles wat we zullen moeten doen, of we nu gelovig zijn of niet gelovig zijn, of we nu al dood zijn of niet dood zijn, we zullen ons moeten verantwoorden voor God. En dat is iets wat de wereld niet graag hoort. Het klinkt allemaal zo mooi, die eerste vers die ik voorgelezen heb. Het klinkt allemaal geen aangenaam, maar zelfs, ja, dat is het. Het leven, dat zouden veel mensen ook willen. Geen God om zich te verantwoorden. Dat hoeft niet. We mogen doen, drinken en eten wat we willen. Maar daar sluit Prediker niet mee af. Daar sluit hij zeker niet mee af. Hij sluit af met de mens te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. En te beseffen, hoe je ook leeft, dat is uw keuze. Ieder mens kiest hoe hij leeft. God heeft nooit gezegd, we moeten geloven. God zegt, bekeert u, kom, je moogt. Maar beseft wel, zegt Prediker, dat je het voor God moet verantwoorden. En daarmee wil ik mee afsluiten. Dat we alles wat we doen, gelovig, niet gelovig, jong, oud, zullen moeten verantwoorden voor God. En ik vond dat een zo mooie afsluiting in feite, dat ik dat wilde doorgeven. Ik was daarvan bemoedigd, want als ik dat die eerste versen las, die ik voorgelezen heb, ik kon er zelf niet echt een raad mee. Ik zeg, wat moet ik hier nu mee doen? Is dat nu het bestaan van ons christen zijn? Is alles nu zinloos? Nee, niet alles is zinloos. Besef dat je voor God leeft en dat alles zijn, dat we alles zullen moeten verantwoorden voor hem. Ook in ons christenleven. Of we actief zijn of niet actief, of we veel doen of weinig doen. Alles zullen we moeten verantwoorden voor God. Gelukkig, een God die zijn heerschappij zal bevestigen met recht en gerechtigheid. Maar voor zij die niet geloven, zal er ook recht zijn. Want God staat open met zijn armen en alle mensen mogen komen, maar zij die het afwijzen, die zullen dan ook het recht, zullen ook gerechtvaardigd worden. Maar dan in het negatieve, zoals Jezus zei, hij heeft mij te eten gegeven en ze wisten van iets. En anderen zeiden, maar we hebben toch dat gedaan en zei, ik ken u niet. Dat is de boodschap. Dat is het evangelie. Dat is ook waar ik mee afsluiten wil. Namelijk die ene zin. En ik wil jullie dat meegeven. Beseft wel dat je het voor God moet verantwoorden. Amen.
We sluiten af met ons laatste lied. Lied nummer 454, zegenaanbidding. Laten we recht staan voor ons laatste lied.
Buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard zal uw macht beleiden. Elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend u wordt zo verheven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. Aanbidding, kracht, overwinning, eer zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard zal uw macht beleiden, elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend, u wordt zo verheven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. Heerde wordt vol van uw koninkrijk, zing nu voor de eeuwige God. Genadige macht is aan u gelijk, zing nu voor de eeuwige God. In hemel op aard zal u macht beleiden, elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend u wordt vergeven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God.
Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Zoon Jezus Christus, die gehoorzaam bleef tot in de dood, en de Heilige Geest, de Trooster, u rijkelijk zegen. Amen. Goeie zondag nog.